He's got the whole world in his hand, zongen we dit jaar. Toen ik samen met Piet sleutelde aan deze dienst, was dat zo'n liedje dat wat hoort bij de plussen van het afgelopen jaar. Zo'n moment waarin we gastvrijheid echt uitvieren en ruimte maken voor dat wat nog betekenisvol in ons leven present is. Zo'n liedje is Got the Whole World in His Hand. Het loopt wat nostalgie op aan kampvuuravondjes in de bossen van Bos en Duin. Maar ook associaties met geloofsvertrouwen van lang geleden. Toen geluk nog heel gewoon was, zeg maar. Maar het leven is ons tegemoet gekomen. Soms als vriend, maar niet minder als vijand. En als je nou eens voor het woordje leven het woord God invult. God is ons tegemoet gekomen, soms als vriend, maar niet minder als vijand. Kan dat? Welke vragen stel je aan God vanuit je eigen werkelijkheid? En wat betekenen vervolgens de antwoorden die je vindt voor jezelf? Nou, zo zie ik mezelf een beetje terug vandaag in zo'n leunstoel bij de open haard. Ik staar wat in de vlammen. Iemand kan de kamer binnenkomen en zeggen, wat denk je aan? Je bent zo afwezig. En ik zal antwoorden, ik zit in de kerstmusical op school. En ik krijg de grijns ook niet van mijn gezicht. Geen wonder, want ik zag Samantha. Wie de dialoog tussen Piet en mij wat volgt, die kan haar kennen. Het is dat meisje met die dubbele rij tanden die bij de kerstfilm The Nativity Story vroeg of het kind dat in beeld kwam als de uitkomst van de bevallingspijn van dat jonge meisje op het scherm de vraag stelde. Meneer, wat is het geworden, een jongen of een meisje? Nu stond ze als hoofdrolspeelster vooraan en Samantha schitterde, letterlijk. En feitelijk speelde ze zichzelf, maar daar was ze zich niet van bewust. Ze speelde een randgroep jongeren zonder binding aan familie, want familie had haar weggeduwd. Dus leefde ze op straat en van het stelen en er alles voor over hebben om in termen van crimineel gedrag er vooral maar bij te mogen horen. Want dan heb je in ieder geval een plek, dan ben je ergens thuis. Drie engelengeesten tonen haar verleden, heden en toekomst. Er zat veel Charles Dickens in deze keer. Uiteindelijk brengt zeg maar dat verhaal haar weer terug in de armen van haar familie. Zelfs de directeur-bestuurder kreeg een brok van in de keel en dat zegt wat. Samantha was gezien. Gezien vanuit de hoge. Ze was er niet eentje om je welbehagen in te hebben. Maar desondanks was ze gezien in wie ze zou kunnen zijn. Ik zie jou was dan ook het thema boven die kerstmusical. En in de voorbereidende lessen onderweg daarnaartoe legde ik uit dat ik zie jou feitelijk het kerstevangelie in een notendop is. En terug te vinden is in iets dat van alle eeuwen is. God ziet ons. De eerste associatie die ik daar zelf mee kreeg bij het nadenken over de woorden van nu, was mijn oog is op u. Het is zo'n zinnetje dat je zou kunnen plakken op een bordje boven een trouwdienst. Mijn oog is op u, ik raad u aangaande de weg die u gaan zult. Maar de zitsimleben van dat gedeelte is knap heftig. David, aan wie we deze woorden toeschrijven, heeft net Nathan uitgeleide gedaan, zou je kunnen zeggen. Nathan is een profeet en de profeet kwam bij David en misleidde hem wat. Hij stelde David een beetje in de rol neer van koning-rechter. Dat is een dubbel rol. Ik vraag u recht te spreken, koning. Er is een situatie. Een rijke man heeft bezoek ontvangen en ongelooflijk veel vee om zich heen. En hij moet voor zijn bezoek een diner bereiden, laten bereiden. Maar bedenk bij zichzelf, ik vind het net even iets te sneu voor mezelf, dat iets van mijn vee wordt aangeboden als gastmaal voor mijn gasten. Gelukkig heeft mijn buurman ook een rund. Laat me dat pakken, slachten en aanbieden aan mijn gasten. Daarmee heeft die buurman overigens daarna helemaal niets meer en is hij overgeleverd aan grote verlorenheid. Wat vindt u, koning, moet er met die man gebeuren? David, een beetje kort door de bocht, opknopen aan de hoogste boom, kort gezegd. U bent die rijke. Ik denk niet dat je met al je mooie plannetjes over Uria een beetje vooraan in het strijdtoneel neerzetten, jezelf wegkomt met het idee dat je een redder koning bent door zo'n zwangere weduwe op te nemen in je huis en aan haar goedheid te bewijzen. Kom op. Je hebt zoveel boter op je kop. David met as op zijn hoofd en gescheurde kleren komt tot deze woorden. Ingewikkeld blijft dat het kind waarvan Batseba zwanger is, het leven niet redt. Dat gebeurt met Salomo, het tweede kind. Zo blijft de Bijbel een puzzel en blijven Bijbelse verhalen je puzzelen, je soms in verwarring brengen, omdat je aan de ene kant blij bent met de genadige kant van God en niet uit de voeten komt met die andere kant aan God. Die in die verhalen zo beeldend in beeld wordt gebracht als dat wat in ons leven present is aan licht en donker. Geloofsvertrouwen. He's got the whole world in his hand. Ja, plaats dat eens tegenover Job. God, er is geen touw aan vast te knopen. Ik verlies en ik blijf maar verliezen, maar ik hoor te winnen. En mijn idee dat ik over u heb, dat raak ik kwijt. Maar meer nog, u lijkt mij kwijt te zijn of u bent gewoon niet in staat om het tij te keren en dat is pas angstaanjagend. Er komen vrienden op bezoek die vanuit de geëikte antwoorden en de grote zekerheden en de stelligheden mij komen opbeuren, maar ik ben kwijt die mij lief is en ik snap niet waarom. Mijn lijf is een toonbeeld van ontrouw aan u. Want niet alleen verlies ik alles, ook mijn lijf laat me in de steek. Ik krap me met potscherven om de jeuk te verdrijven. En toch, zegt Job, dan maar mijn toekomst dichterbij halen. Als in het hier en nu en ik met God niet tot zeg maar een vergelijk kom dat me houvast geeft en grond onder de voeten, dan maar gaan voor het rijke in de verte. Ik weet dat mijn verlossing leeft. Niemand pakt me dat af. Zo krijgt Job zijn beloning. Uiteindelijk voor zijn onverzettelijke trouw en verwachting op de verlossing van Israël. Al vraag ik me telkens weer af wat nou precies de troost is van meer vrouwen, meer oogst, meer kinderen bij het verlies dat je daarvoor al meer dan ernstig hebt moeten lijden. Maar goed, het verhaal is dan ook hier het vervoermiddel en niet de historische kroniek, weten we met elkaar. En het verhaal zegt, je mag er zijn, je bent gezien en uiteindelijk blijkt je verlosser te leven. En weet goed, het leven wint het van de dood. En precies dat lijkt Paulus ook te verwoorden in die brief aan de Romeinen. Het is van alle brieven van Paulus wel een beetje mijn lievelingsbrief. Het heeft ook te maken met het feit dat ik de aanname heb dat het zijn laatste brief is, waarin hij op hoge leeftijd gekomen in staat is om eens achterom te kijken en voor zichzelf te weten wat het leven hem heeft gebracht aan goeds en lelijks, aan geloofsvertrouwen en geloofstwijfel. Uiteindelijk uitkomen bij de mededeling dat ongeacht wat ook in de realiteit aan plussen en minnen, er één ding als een paal overeind staat en dat is dat we van Gods liefde niet loskomen. Hoogte nog diepte, machten nog krachten. Ziekte, gezondheid, ja zelfs de dood. Niets kan mij scheiden van de liefde van God, zichtbaar geworden in zijn Zoon, Heer van de gemeente. Die ons uitnodigt zijn lichaam te zijn. En volgens mij deden we dat het afgelopen jaar. Met elkaar samen ons best Christianoi te zijn. In het vertrouwen en in de geloofswetenschap gezien te zijn. Dat vertrouwen nemen we mee als het brood van optimisme voor het jaar dat voor ons ligt. En aanstaande zondag zullen we er onze tanden in zetten. Letterlijk. Amen.